Vandaag de dag worden nationalisme, chauvinisme en vaderlandsliefde meteen als extreem rechts afgeserveerd. Patriotten worden zelfs fascisten genoemd en ze zouden een bedreiging voor de stabiliteit van Europa zijn. Maar is dat wel zo? Arthur van Amerongen en Rob Muns gaan op zoek naar Europese patriotten. Muns en Van Amerongen zijn in de grote stad Lissabon gearriveerd en bezoeken met Arie Pos, de Gerard Komrij-biograaf die al 35 jaar in Portugal woont, een tentoonstelling over homoseksualiteit in het Aljoubi Museum, dat vroeger de gevangenis van de geheime dienst was.
Arie, we gaan er
zijn hier, we zijn nu vlakbij de kathedraal van Lissabon en we lopen nu deze straat omhoog. En dan gaan we naar wat vroeger een strafgevangenis was. Aljoubi, waar dus in de Salazar-tijd de politieke gevangenen terechtkwamen voordat ze naar een definitieve gevangenis of naar Tarrafal gingen.
Tarrafal is op de Kaapverdische eilanden.
Ja. Je werd gewoon afgevoerd?
Je werd afgevoerd, ja. Ja.
Hoe lang? Dan praat je over wat deden die Engelsen in Australië, zeg maar.
Nee, maar de Engelsen in Australië deden het. Die hadden gewoon een soort van Australië maakte ze een soort gevangenenkolonie. Nee, maar op Tarrafal zaten niet veel mensen. Dan had je gewoon een strafkamp en daar werden de erge gevallen geparkeerd. Dus er zaten een paar honderd mensen of zo.
Maar hoe lang konden ze hier blijven, denk jij? Dat staat allemaal daar.
Nou, hier zaten ze om te kijken wat er voor proces voor ze geregeld moest worden.
Ja. Het duurde tot 1960 zo?
Nee, dit is eigenlijk tot 1968.
1968, ja. tot hij zo lang aan het bewind was?
Ja.
40 jaar lang werden hier mensen opgesloten?
Ja inderdaad. Ja. Vooral communisten.
Vooral communisten. Ja. En hoe zag je dan dat iemand communist was dan? Of was het gewoon willekeur?
Je had door het hele land heen verklikkers. Hè? Dus bijvoorbeeld de eigenaar van een café, die was een verklikker. En die zei gewoon, nou, we hebben die vent nu al 4-5 keer gezien. En we weten dat die ene van de communistische partijen is. Dus die anderen zullen ook van de communistische partij zijn.
Ja,
zo ging dat.
Ja. Ik kan moeilijk al die communisten oppakken.
Ja, nee, dat liep ook niet met een speldje op natuurlijk. Van, kijk, ik ben communist. Nee, maar dat ook de geheime politie infiltreren. Hè? Dus,
waarom waren ze bang voor die communisten? Wat is daar...
Dat was het grote gevaar, hè? Het rode gevaar. Zoals in alle andere West-Europese landen was er een anticommunistische stemming. Omdat ze dachten, van, nou, dan wordt het net zoals Rusland. Een soort dictatuur van het proletariaat. En dat moest je natuurlijk niet hebben. En zeker niet in een zo katholiek land als Portugal. Daar moest de kerk toch hoog en droog aan de macht blijven.
Waar staan we hier?
We zitten in het museum, verzetsmuseum, zeg maar. Of de herinnering aan het verzet tegen Salazar. En dan, hier staan allemaal namen, want er is een enorme discussie hoeveel doden zijn gevallen. Ik zie hier ongeveer 130 bordjes. Behoorlijk wat zijn in Tarrafal, dat is zo'n soort robbeneiland van Portugal. Ja. Op de Kaapverdische eilanden. En Arie, wat kan je nog meer uit concluderen? Dus, nou, Tarrafal.
Tarrafal, je hebt natuurlijk mensen die in Aljoubi, in deze gevangenis... Die zijn dus onder marteling bezweken. Maar dat is dus hier bijvoorbeeld, hè, daar moet je dus ook op letten. Dit is niet alleen tijdens het Salazar-regime, dit is ook tijdens de militaire dictatuur daarvoor. Kijk, deze die onder die marteling bezweken is in 1934, toen eigenlijk Salazar was toen nog niet aan de macht. Die kwam in dat jaar aan de macht.
Ja, kijk eens hier. Hier, dit is een metselaar, die was 30 jaar oud, die is door de politie gedood in 1931, maar dat heeft niks met Salazar te maken.
Dat is met de militaire dictatuur dus, hè.
Hier. Postbode, 45 jaar, overleden in 1949, maar waaraan?
Ja.
Nee, is hij over de pakjes gestruikeld?
Zou
kunnen. Ja. Nee, maar kijk, dat is interessant. Ja, deze, die is doodgeschoten door Piede, dat is echt gewoon, die is gewoon Senado, die is gewoon op straat geliquideerd, zeg maar.
Ja, dat is dus een van de mensen die bij de Anjerevolutie om het leven is gekomen.
Mm-hmm.
38. Ja, dus ook, nou, dat zijn dus vaak martel
Mensen.
Hier? Ja, dat is Tarrafal weer, hè? Dat is, ja,
dus dat is op. Dan moet ik heen. Dan gaan we toevallig met carnaval gaan we dan. Moeten we het nuttig met het aangenaam weer combineren.
Waar is dat dan, Tarrafal? Waar ligt dat?
Nee, Tarrafal is op een van de Caribische eilanden. Maar waar je ook trouwens heel goed carnaval. Het is een heel goed carnaval, echt. Dan kan je vliegen met Transavia voor 200 euro op en neer. Dat is Rotterdam. Hey, en als je vergelijkt met Franco, dat is natuurlijk gewoon duizenden doden. Dat is natuurlijk.
Ja, nee, maar dus heb je ook een burgeroorlog gehad, hè? Natuurlijk. Ja. Kijk, hier is het toch gewoon de manier waarop meneer Salazar de boel onder de duim wilde houden.
Waar staan we hier voor dan?
Dit is de Anjermuur, hè?
De Anjermuur, oh, ja. Een muur met rode anjers.
Ja, die anjers kwamen uit Nederland, hè? Die,
echt waar?
Ja, ja.
En die moet heel rijk.
Nee, dat niet Kees Eirond. Dus op 25 april 1974 stond er een vliegtuig met een grote zending Anjers op het vliegveld in Lissabon. En die Anjers zijn toen door de militairen gebruikt om in hun geweren te stoppen en om uit te delen aan het volk in Lissabon. Nederlandse Anjers. Aus Holland.
Cada julho, cascatas de purpurinas, brucas são crinas, e ao alto punho, é dia de vir cá para fora, aqui e agora, pôr o pé no mundo, tirar a bandeira do armário, é comunitário, um clamor rotundo. Nem menos nem mais, direitos iguais, são muitas as cores desta vida. Em cada esquina amigas, novas e antigas, mil bichas em euforia. Política na rua, minha voz e a tua, em exaltação e barulho. Nós existimos, amamos e sorrimos, é a marcha do orgulho.
Museum. Rechtsaf, Arie. Kijk, we gaan naar het museum. Er is een tentoonstelling over homofilie tijdens het bewind van Salazar.
Was het een groot ding dan?
Arie is homofilie-expert.
Moest je homo worden van Salazar?
Nee, je moest geen homo worden van Salazar, maar
het mocht.
Het werd niet echt tegen opgetreden volgens mij.
En daar is het museum.
En nu gaan we naar het museum, dat was vroeger een gevangenis. En daar hebben ze dus nu zijn ze dingen aan het tonen over minderheden in de Salazar-tijd. En, hier heb je dus eentje over homoseksualiteit onder Salazar.
Kijk hier, we zijn toevallig voor het LGBTI-center. Amor, dat is voor jou. Hier, LGBTI+. Maar wie ben jij dan? Waar val je onder?
Ik val onder pisbaknicht. Okay. Maar dat heeft nog geen naam.
Nee, de pombo.
Schandknaap. Maar jouw dochter is toch...
Wat is jouw fascinatie dan met homo's? Ah,
ja, sinds jouw dochter van de verkeerde kant is, ben ik me in gaan verdiepen. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Lijkt me gewoon iets anders dan...
Dat wil je meedoen met je tijd. Je een beetje terug... Want het is nu helemaal hip, hè, om al die pubers.
Ja, vroeger werd je punk en nu word je gewoon, ga je transgenderen. Ja. Word je transistoire word je dan. Transistoire. Maar...
Het gaat iets af. Waar moeten we heen?
Kijk even mee, Arie, we zijn er. Kijk.
al die drank vergist.
Ja, maar ik moet eruit uitgedaan.
Maar waar zitten we hier nu?
We zitten hier op de bovenverdieping van
de Burger even
van de Aljub gevangenis, wat dus nu een museum is, waar eigenlijk telkens nieuwe tentoonstellingen zijn over Portugal onder Salazar. En dat is, je zou kunnen zeggen, dit is een soort monument geworden van het verzet tegen Salazar. Hier werden de mensen gevangen genomen, als ze gevangen genomen werden vanwege politieke motieven, werden ze hier een tijdje neergezet totdat er een aanklacht of een proces was waar werd besloten wat er met ze gedaan werd. En dan, of ze kwamen vrij of ze gingen naar een andere, serieuzere gevangenis. Dus dat is eigenlijk de eerste opvang, laten we zeggen. Dus,
voor communisten met name?
Ja, met name communisten. En goed, je had dus ook in die tijd, dus we hebben het over, het begint eigenlijk in de jaren 30. Hè. Dus Salazar die als politicus begint hier in 1926. En in de Estado Novo, dus de nieuwe staat waar hij dan de premier is, dat loopt vanaf 1934 en dan zijn er ook heel duidelijke richtlijnen over bijvoorbeeld homoseksuelen, zigeuners en minderheden dus. En die kunnen dus ook om allerlei redenen, bijvoorbeeld zigeuners vanwege landloperij of zo, ook gevangen gezet worden.
Ja, en nu is er dus een tentoonstelling over homoseksualiteit, denk ik.
Ja, dus het gaat over hoe een aantal Portugezen daarmee omgingen. We hadden natuurlijk gewoon homo's in Portugal. En dit is dus alleen tijdens de Estado Novo.
Ja, want jij bent de biograaf van Gerrit Komrij.
Ja, dat klopt.
En Gerrit Komrij, zoals iedereen wellicht weet, hij is dood, homoseksueel.
Ja.
En hij woonde hier samen met zijn grote muze, zijn grote liefde.
Ja, met zijn vriend, eigenlijk levenslang grote liefde, Charles Hofman. Hè?
Ja.
En, zij kwamen dus naar Lissabon ook, omdat dus vrienden van hun gezegd hadden, Lissabon is zo'n ontzettende gay-vriendelijke stad, daar moet je echt eens heen. En dat was vroeger ook zo. Gerrit schrijft er ook over in zijn dagboekje, weet je wel. En ik hoor dat ook van andere mensen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Je loopt hier gewoon door de binnenstad en je wordt er allerlei leuke jonge jongens aangesproken die gewoon die willen wat met je eten, wat met je drinken en zo. En,
en welke tijd was dat?
Zij dus begin jaren 80 en ik ook eind jaren 80 gebeurde me dat ook. En dat zijn dus vaak zijn het militairen, jonge militairen die dus op zo'n manier wat bijklussen. En jongens en meisjes van een groot weesinstituut, het Casa Pia. En daar is dus ook een enorm schandaal over geweest in eind jaren 80. Dat is politici en bekende tv-persoonlijkheden dus naar feesten gingen waar jongens van die Casa Pia dus als een soort hoerenjongetjes gebruikt werden. En dat gebeurt dus, je hebt ook, dat gebeurt gewoon constant. En dat is ook in de, dus onder Salazar is dat eigenlijk, dat ging gewoon door ook. Het was een soort clandestine homoseksualiteit.
Dus eigenlijk was het wel verboden, maar als je bij de elite hoorde dan
En dat is inderdaad het punt, dus als je bij de elite hoorde dan was er geen probleem. Dus je hebt ook, je hebt een verhaal van Georges de Seine over iemand die dus van die jongens regelt voor hoge legerleiders en hoge politici. En je hebt een bekend schandaal, en dat is aan het eind van de 19e eeuw, dat een hele bekende en populaire minister, die wordt door de politie aangehouden in een openbaar toilet, waar hij dus met een jongetje bezig is. En dat is dus gewoon met de mantel der liefde bedekt.
Ja.
Ja, dat heeft geloof ik in één krant gestaan en daarom weten we het, maar verder nooit meer iets over gezegd.
Nee. Ja.
Nee.
Zo'n museum als dit is wel belangrijk, toch?
Nou ja, je hebt natuurlijk sowieso de beweging voor homorechten en de LHBTQ+ gemeenschap. En dan is het ook, in principe is het al belangrijk dus dat die tentoonstelling over minderheden onder Salazar, want daar valt dit ook onder. Hè? Wat gebeurde met die minderheden? Hoe werd daar tegen opgetreden? En in deze tentoonstelling laten we zien dat je allerlei voorschriften hebt. Je hebt dus die befaamde arts, die Ergus Moniz, dus die in 1902 een boek schreef, Het seksuele leven, en waar het om ging, met name over de aberraties van het seksuele leven. Die zei gewoon van, homoseksualiteit is een mentale ziekte. En die is eigenlijk niet te genezen, maar die mensen kunnen wel sociaal functioneren.
Ja.
Ja, maar het is natuurlijk een schande. En die Ergus Moniz is ook degene die later de lobotomie uitgevonden heeft. Die heeft ook de Nobelprijs voor de medicijnen ervoor gewonnen. En een paar jaar later kwamen ze erachter dat die lobotomie eigenlijk een paardenmiddel was, dan maakte iedereen gewoon, maakte iemand gewoon hersendood in wezen. In plaats dan, van dat je bijvoorbeeld, ze dachten dan van als we dat ene dingetje raken, dan is hij geen homo meer of dan is een misdadige neiging weg. Maar ja, zo'n man werd, of vrouw werd gewoon een kamerplantje dan.
Ja, oké. Okay.
Maar een belangrijke dokter dus. En dat was de man die ze dan in onder de Stato Novo ook als autoriteit had over hoe werd over homoseksualiteit gedacht. Ja. Maar goed, er was gewoon heel veel clandestien. Er waren allerlei dichters die homo waren.
Maar homoseksualiteit in de tijd dat Gerrit hier ging wonen was eigenlijk voorbij? Of had hij toch toen hij hier kwam wonen wel problemen? Waar ging hij wonen?
Het is gewoon zo, na de Anje-revolutie heb je dus een enorm...
Anje-revolutie, dat even...
25 april 1974, toen dus het oude regime omvergeworpen werd. Salazar was in 1969 overleden. En dus 5 jaar lang is dat is die, laten we zeggen, dictatoriale staat nog doorgegaan. En daarna is die Anje-revolutie gekomen. En... daarna was het dus zo, met name in Lissabon, dat je had dus allemaal clandestine homo-bars. En die gingen open voor iedereen. Ja. En dus iedereen was ineens homo. En ik heb ook gehoord verhalen van mensen die zeiden van ja, die en die kwam van, ik ben lesbisch, een man, weet je. Ik ben lesbisch en ik vind het heerlijk, ik vind het heerlijk. En ze gingen dus Last Tango in Paris kijken. En zo, ineens was het een soort seksuele vrijheid. En in die tijd, Gerrit en Sjal kwamen hier 6 jaar daarna. En toen was Lissabon gewoon een ontzettend gay-vriendelijke stad. Ja. Ja. En het is ook zo, dat is eigenlijk nog steeds zo, het is ook gewoon een redelijk gay-vriendelijk land. Maar het is ook altijd zo van, je moet, als je er niet mee te koop loopt, heeft niemand er last van.
Ja.
Dus in mijn schoonfamilie heb je dan ook een oom, weet je wel, daar zie je zo van 200 meter afstand dat er een nicht is.
Of een paard.
Ja, maar daar zou je dus niemand over horen. Die zegt gewoon van, ja, dat is zo'n leuke man, altijd van die leuke ideeën en heel kunstzinnig ook, weet je wel. Ja.
Antiek.
Ja, en het ergste wat er dan van gezegd wordt, hij is een beetje, hij heeft wel iets verwijfd, heeft hij misschien een beetje. Ja, dat is al het enige. Dat het
ja, wuft, zeg je dan, wuft.
Ja, het is gewoon een very faggot, weet je wel.
Telefoon. Nou, Paul de Voor. Telefoon gaat hierover.
Ja.
Op het moment dat de telefoon ging in deze cellencomplex, sprong iedereen op en wist dat er iets zou gebeuren. Hè?
Ja, nou, dan was er waarschijnlijk dus een of ander bericht voor de bewaker die hier zat, aan dit bureautje.
Dat er iemand werd afgevoerd.
Iemand moest komen of iemand voor verhoor werd opgehaald. Ja.
Dus als je hier zat en die telefoon ging, dan wist je,
somebody
get fucked.
Ja, dat, inderdaad. Ja. Ja, dit is dus maar een klein hoekje, bedoel. Het was hier... Hele gangen vol met dit soort celletjes.
Ja, want zo'n celletje die is, even voor de duidelijkheid, even kijken, ik denk een meter. Ja,
ja, ik denk dat een meter.
Een meter bij 1,5.
1 bij 2
of zo. Ja, 1 bij 2, of ja, net 1 bij 2.
Ja.
Telefoon.